Fijn, we gaan weer verder met de negende en laatste avond van deze serie. Met de woorden van Johannes 7 zou je haar zeggen, op de laatste, de grote dag van het feest. Want het was een zwaar genoegen om door dit prachtige boek met u te wandelen. En als je dan zingt, staande op de belofte van mijn Heer en God, en dan bij het glorie uitroepen, dan denk je inderdaad, Heer, hoe is het mogelijk dat u door de eeuwen heen dit in uw woord hebt opgetekend om ons mee te nemen naar en het verleden, maar ook naar de toekomst waarin u hebt voorspeld dat die woorden ooit door Ezechiël zijn opgetekend in vervulling gaan. We zijn toe aan de twee laatste hoofdstukken van dit boek, waar we kijken naar de stammen die op hun eigen plaats gaan wonen. Maar voor degenen die er de vorige keer helaas niet bij konden zijn, dat is geen vermaning hoor, maar dat is alleen maar een teken van blijdschap dat er vanavond wel bij kunt zijn. Wou ik even een klein opstapje maken naar waar waren wij ook alweer mee bezig. Wij kijken naar de tijd dat er na het koningschap van Zedekia, de kleinzoon van Josia, er een tijd aanbreekt dat heel Israël, inclusief de twee stammen, in ballingschap zijn gegaan. Dat er in Israël niks meer over is wat de moeite waard is. Jeruzalem is vernield, de tempel is verwoest. En dan in dat 25ste jaar, dat wil zeggen 14 jaar nadat de stad verslagen was, zegt hoofdstuk 40 vers 1, ziet Ezechiël vanaf hoofdstuk 40 dat derde deel van dit boek met een geweldig visioen over de dingen die wij de vorige keer hebben gezien. Er staat bij, in dat visioen bracht hij mij erheen. Nou, Ezechiël bevindt zich, zoals u weet, in Tel Abib, een plaats ten zuidoosten van Babel. Bevindt zich daar bij de ballingen en in een visioen wordt hij door de Heere God meegenomen en gaat hij daarheen. En dat daar is, volgens het volgende vers, in Israël, een zeer hoge berg als het bouwsel van een stad ziet hij daar. Nou, je moet er inderdaad een beetje een oog voor de Heere God van hebben om door de bril van de Heere God te zien dat in die puinhopen er iets gaat gebeuren waar zelfs Ezechiël in de stoutste dromen niet van had kunnen dromen. Maar dat visioen toont hem een prachtige tempel met een stad die volgens het laatste vers van dit boek een hele bijzondere naam gaat krijgen. De naam van die stad zal zijn, de Heere is daar. En let erop dat dat woordje daar dus, zowel in dat derde deel aan het begin voorkomt, op de plaats waar Ezechiël in dat visioen zich dus bevindt, en dat aan het einde van dat visioen opnieuw daar wordt gesproken. Uitgerekend daar. Er is geen vergissing mogelijk. Daar komt weer alles voor elkaar. De stad, de tempel en zoals we willen merken en hebben gemerkt de vorige keer, komt de heerlijkheid van God weer terug in die tempel. Het dramatische afscheid hebben we in hoofdstuk 11 gezien, dat voordat de tempel verwoest werd, Ezechiël eerst ziet dat de heerlijkheid van de tempel, dat de heerlijkheid van God uit de tempel gaat en die is er tot op de dag van vandaag nog steeds niet teruggekomen. Dat gaat pas weer gebeuren in het Messiaanse Rijk. We hebben gekeken naar een maquette zoals de tempel er ongeveer uitgezien zou kunnen hebben. Maar we hebben ook gemerkt dat degene die dat heeft gemaakt er al heel bij heeft verteld, er zijn heel veel maten die ontbreken. Met name de hoogtematen. De tempel heeft, zoals alle andere tempels en ook de tabernakel, de ingang gericht naar het oosten. En er zijn twee kanten naar het zuiden en naar het noorden open. De westkant aan de bovenkant is één gesloten muur, namelijk de achterkant van het huis van God. Wil je naar het huis van God toe gaan, dan gaat het anders als bij alle voorgaande tempels. Dan gaan we eerst via de buitenmuur een poort door via 7 treden. En dat kan ook van de noordkant en de zuidkant. En zo komen we op de binnenste voorhof. En wil je nog verder gaan, dan zul je weer treden moeten beklimmen. En die zijn er dan 8, zowel aan de oostkant als aan de zuid- en aan de noordkant. En komen we die treden ook nog een keer op, dan komen we terecht op de binnenste voorhof. En nog weer 10 treden, dan mogen we eindelijk het tempelgebouw zelf binnen. Kortom, dit is een tempel met 3 niveaus. Daar hebben we de vorige keer uitvoerig naar gekeken. Het is alleen maar een kleine herinnering van daar waren wij gebleven. En het centrale punt in die binnenste voorhof is natuurlijk het brandofferaltaar. Of de vuurhaard, of zoals de Heere God ook noemt, mijn tafel. De Heere God wil zijn volk ontmoeten. En dat is bij uitstek in het Messiaanse Rijk. Als hij alles weer hersteld heeft, wat hem betreft het mooiste wat er is. Daar wil ik bij u wonen, was zijn verlangen al vanaf de uittocht uit Egypte. Nou, we kennen de geschiedenis en het gaat weer gebeuren. In die binnenste voorhof mogen alleen de priesters komen. In de buitenste voorhof alleen de levieten en het volk. En de levieten, de leraars, degene die onderwijs geven, die onderwijzen voortdurend het volk wat daar zich verzamelt om te weten hoe je in het Messiaanse Vrederijk zonder enig probleem de Heere God gaat aanbidden en met welke offerstaat gaat gebeuren. Daar zijn aan alle kanten van de muur wachtruimten voor. Kortom, het is tijd zat om dat onderwerp goed te bespreken. Men neemt er de tijd voor. En er is in hoofdstuk 43 sprake van het feit dat de heerlijkheid van de Heer dan weer door de oostpoort de tempel binnengaat. Dat is eigenlijk het hele hart van dit hele visioen dat God Ezechiël laat zien. Ik kom weer terug. En dat gebeurt inderdaad via de oostpoort, namelijk de richting waaruit hij is vertrokken. Vanuit die kant komt hij ook weer terug. En dan vinden wij bij de oostpoort iemand die daar vorst wordt genoemd. We hebben de vorige keer gemerkt dat het iemand is die wij verder niet zo erg kunnen duiden. Het is niet de Messias, want hij moet ook voor zichzelf een zondoffer brengen. Maar het is wel iemand die namens de Messias daar toch wat sturing geeft. Maar de oostpoort is dicht. Zodra de heerlijkheid van de Heer daardoor naar binnen is gegaan, stond er uitdrukkelijk, dan gaat de poort dicht. En als de poort dicht gaat, betekent dat de situatie daarvoor ook niet meer terugkomt. En in dit geval is dat prachtig. Daarmee vertelt de Heere God en Ezechiël, er komt een moment dat ik terug ga komen. En als de poort dicht gaat, betekent dat ik nooit meer wegga. Ik blijf het hele Messiaanse Rijk 1000 jaar lang bij mijn volk wonen. En de vorst zit als enige voor die gesloten poort te eten voor de Heer. Hij moet dat verwerken. De Heer, God, woont binnen. En hij gaat nooit meer weg. En hij is dan ook degene die het voortouw neemt. Je zou misschien kunnen denken in de taal van vandaag. Hij is de aanbiddingsleider die het volk en de levieten meeneemt om naar die poort te gaan die naar de binnenste voorhof leidt, omdat als er offers gebracht worden, hij meegaat, de weg wijst, voorop gaat. Maar dan moeten ze het overlaten. Verder mogen ze niet gaan. Want de binnenste voorhof is alleen voor de priesters die dan het offer in ontvangst nemen en het voor de ogen van de offeraars op het altaar brengen. En dan gaat het offer naar de Heere God toe. Er rest ons nog één deel van die beschrijving van de tempel. En dat is wat in hoofdstuk 47 wordt beschreven. En daar lees ik een klein stukje van. Ezechiël 47. Vers 1. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de Noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Dat is een bijzondere rivier. Er komt water uit het heiligdom. En dat heiligdom is natuurlijk dat woonhuis van de Heere God daarbovenin, binnen dat gele rechthoek. En onder de dorpel van dat huis, wat naar het oosten is gekeerd, komt dan aan de rechterzijde van dat huis er een waterstroom op gang. Die begint daar te stromen en het lijkt alsof je ook nooit meer ophoudt. Het wordt beschreven als een permanente stroom. En die vindt zijn weg aan de zuidzijde van het altaar. En hoe de route dan verder loopt, dat wordt nog niet verteld. Alleen dat Ezechiël buitenom wordt geleid naar die oostpoort. En aan de rechterzijde van die poort komt dat water weer naar boven borrelen en loopt dan daarna het tempelcomplex uit en vindt zijn weg. Dat is een hele bijzondere manier om vanuit het heiligdom levend water naar de omgeving te laten stromen. Nou, dat beeld dat kennen we. Het is een fantastisch iets wat Ezechiël hier ziet, dat in het duizendjarig rijk er uit het heiligdom permanent stromend levend water komt. U weet nog hoe dat volk door de woestijn mocht gaan en dat Paulus daar schrijft: de steenrots die volgde was Christus en die zorgde voor een permanente stroom van water tijdens de woestijnreis. Op zich al een heel wonderlijk gebeuren dat een steenrots volgt en dat daar water uit blijft lopen. Nou, dat was 40 jaar, dat is heel mooi en het volk was er dankbaar voor. Maar 1000 jaar lang uit de tempel komt die stroom op gang. En dan lezen we even verder. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. U weet, die man zijn we tegengekomen in hoofdstuk 40. Een prachtige verwijzing naar de Messias zelf, die gaat meten. Maar nu gaat hij niet het tempelcomplex meer meten, dat hebben we nu gehad. Maar hij gaat wat anders meten. Midden van vers 3. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan en het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 1000 en liet mij er doorheen gaan en het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el en het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend doorheen kon gaan, een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij: hebt u het gezien, mensenkind? Ja, dit moet je zien. Inderdaad, hier moet je oog opvallen. Dat Ezechiël wordt aangespoord om door dat water te gaan lopen. 4 keer 1000 ellen. En uiteindelijk, hij voelt dat het water steeds dieper wordt. En uiteindelijk de laatste 1000 el, dan kan hij er niet meer staan, dan gaat hij erin zwemmen. Hij wordt er helemaal door omgeven. Het levende water uit de tempel zorgt ervoor dat Ezechiël zich er middenin bevindt. Nou, er is geen mooier water te bedenken dan om in dit water te mogen zwemmen. Zo wordt het beschreven. Er zit een groeiproces in, ook in het Messiaanse Rijk, voor Israël. Als de Heere God daar weer bij gaat komen, wonen, en levieten dat volk onderwijzen hoe zij het beste de offer bij de Heere God kunnen aanbieden, zegt de Heere God op zijn beurt: dan ga ik ervoor zorgen dat je van mij ook iets ontvangt. Levend water. En ga er maar in lopen. En dan zul je merken, naarmate je verder gaat lopen, naarmate dat water steeds dieper gaat worden. Nou is dat wel een bijzondere maat, moet ik eerlijk zeggen. 4 keer 1000 ellen. We komen de L hier heel veel tegen in deze mate van dit nieuwe tempelcomplex. Maar het is toch wel bijzonder wat de Heer zegt in Lucas 12, vers 25. Wie kan, door bezorgd te zijn, één L aan zijn lengte toevoegen? En dat is niet de L van je lichaamslengte, maar de L van je levenslengte. Door bezorgd te zijn kun je daarmee je leven niet rekken, zegt de Heer. Dat leven rekken, dat ligt in andere handen. Kortom, de L wijst op de lengte in de tijd. Als je dan kijkt naar die 4 keer 1000 L, dan lijkt dat wel een verwijzing te zijn naar de 4 keer 1000 jaren die er geweest zijn vanaf Adam tot op Christus. 4000 jaren die je op kunt delen in 4 keer 1000 jaren. Want elke 1000 jaren gebeurt er wel iets heel bijzonders. En alsof God zegt, weet je wat het Messiaanse Rijk brengt? Dat is dat mijn volk mijn genade steeds meer gaat leren kennen en gaat waarderen. Maar eigenlijk was dat altijd al zo. Kijk je vanaf dat allereerste moment, dan kom je mij tegen als een God die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goede tierenheid. De naam die hij liet horen toen Mozes voor hem op de knieën viel en hij voorkwam dat God met één armbeweging dat volk van de kaart veegde toen ze stonden te dansen om het gouden kalf. Niet doen, zegt Mozes. Toen God zei, jou ga ik een nieuw volk maken. Niet doen. Want de volkeren om u heen zullen wel zeggen, hij kon ze wel uit Egypte halen, maar hij kon ze niet het land binnenbrengen. En dan gaat de Heere God zijn gebed verhoren. En hij laat Mozes zijn naam horen. Een nieuwe naam. Op dat moment nieuw. En die naam luidde, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. En het is wat God hier zegt tegen Ezechiël. Als je dan de tijd vervolgt, dan is mijn genade eigenlijk alleen maar groter geworden. En maximaal geworden toen mijn zoon kwam. En daarom schrijft Johannes ook in zijn evangelie in hoofdstuk 1 vers 16... over het woord dat vlees geworden is. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader vol van genade en waarheid. En uit vers 16, uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. En we hebben gemerkt dat dit boek niet alleen maar een boodschap is voor Israël toen en een portret geeft van de situatie waar Israël terecht gaat komen in het Messiaanse Rijk, maar dat tussen toen en straks, nu, er ook een boodschap is voor ons, alsof God ons wil uitdagen en zeggen, wil je mij leren kennen? Wil je mijn genade leren kennen? Ga dan naar de Heer Jezus. Verdiep je in en richt je oog op hem. Aanschouwt hem. Heel veel in het Nieuwe Testament worden wij opgeroepen om op hem te zien. En de sprong te wagen, het avontuur aan te gaan dat als daar levend water stroomt, dat wij dan inderdaad naar hem toe gaan. Ik verwees net al eventjes naar Johannes 7, die laatste, die grote dag van het feest. Maar het is juist op die dag, op die grote dag, dat hij daar roept. Als iemand dorst heeft, laat hij komen en nemen en drinken het water des levens om niet. En dan zul je geloven in hem, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Kortom, dan word je zelf ook zo'n tempelbeek. Elke gelovige vandaag is een tempel van de Heilige God, Heilige Geest inderdaad. Uit elke gelovige hoort, als het goed is, zo'n tempelbeek te stromen tot zegen voor onze omgeving. Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat net als hier Ezechiël zegt, ga lopen. Als je komt bij de Heer Jezus de eerste keer, dan is dat omdat je een zondeprobleem hebt om te lossen. En dan zegt de Heer, geef niks. Als je daarmee komt, graag. Ik ga het oplossen Je krijgt zonder vergeving. Maar ik nodig je nu uit om in die beek van mij te gaan lopen. In dat levende water. En elke keer als je stappen gaat maken, ga je merken dat je veel meer daarvan begrijpt. En ook veel meer bewondering krijgt voor wie hij is. Zoveel dat je uiteindelijk daarin kunt zwemmen. En als je zwemt in dat levende water, dan word je daar aan alle kanten door omgeven. Bent u zo in? Bent u zo'n kind van God? Omgeven door dat levende water. Dat is wel de bedoeling. En dat is een van die dingen waarvan we denken, Heer, we kunnen zingen, staande op de beloften van mijn Heer en God. In zijn woord vind ik mijn hoogste zielsgenot, blijven zingen. Maar vooral ook in de praktijk van elke dag, dat woord meenemen. En als de dingen zijn die tegenzitten, de dingen waar we doorheen moeten, die krijgen we allemaal op ons bordje terecht. Dan blijven lopen. Blijven drinken van dat water. En uiteindelijk zullen we merken, dan ga je erin zwemmen. En dat betekent, dan buig je je neer en aanbid je. Zoals een Thomas het ooit deed, na de opstandingsdag, 8 dagen later. En zijn knieën boog en zei, mijn Heer en mijn God. Ten slotte, dat laatste hoofdstuk. We hebben vanavond niet heel veel extra de tijd. Dus we nemen een kleine beperking in acht. In hoofdstuk 48 wordt de verdeling van de stammen weergegeven. Ja, het zijn allemaal de rechte lijnen. Dat is allemaal keurig in het Messiaanse Rijk. U kunt zich herinneren hoe de stammen werden verdeeld toen Jozua het land verdeelde. Nou, dat waren hele kromme lijnen. Dat paste wel mooi precies in elkaar. Er was nergens een stukje niemands land overgebleven. Maar het was wel een beetje een rommelig geheel. Maar hier in het Messiaanse Rijk niet, allemaal keurige rechte lijnen van west naar oost. En u zit daar in het midden, een merkwaardig gebied met de naam Heilig Hefoffer. Het Heilige Hefoffer, daar gaan we straks nog even over hebben. Even ter oriëntatie. Ten noordoosten ligt de stad Damascus, straks. En ook nu. Nu ligt Beirut, waar het ook straks zal liggen. Tyrus zijn we tegengekomen in dit boek. We zijn Gaza tegengekomen. Maar die plaatsen komen we in de kranten en de nieuwsberichten ook allemaal tegen. Met allemaal zo hun eigen dingen. En als je dan dit allemaal leest van Ezechiël, dan denk je, oh, dat is toch wel fantastisch. Dat al die plaatsen, dat hele gebied straks aan de stammen van Israël wordt toegerekend. Dat gaat ten zuiden door tot aan het Beekdal, de beek van Egypte, is het hele gebied wat aan de zonen van Israël wordt toegekend. Dat middengebied, het Heilig Hefoffer, daar woont de vorst. Nogmaals, wie dat is, dat laten we even rusten. Maar die naam, het Heilige Hefoffer. Er waren in het Oude Testament nogal wat offers. De gewone, bekende offers die op het brandofferaltaar of op het reukofferaltaar moesten worden gebracht. Maar er waren ook beweegoffers. Dan moest het opgetild worden en als het ware voor de Heere God heen en weer worden bewogen om het aan de Heere God aan alle kanten te kunnen laten zien. Maar er was ook een hefoffer. Dat moest je echt optillen en het als het ware zo hoog mogelijk aan God aanbieden. Nou, deze strook grond, midden tussen alle stammen van Israël, is een gebied waarvan de Heere God zegt, en dat gebied is voor mij en dat til je op, want dat is het niveau waar ik op wil wonen en daar woont ook mijn vorst. In dat gebied wat het Heilige Hefoffer betekent, wat Israël dus als stammen moest afstaan en aanbieden aan de Heere God, daar ligt een vierkant. En ja, we gaan het niet allemaal lezen, gezien de tijd, maar ik schrijf het er even bij en dan kunt u het later nog eens even herkouwen. In dat vierkant, als we het even uitvergroten, Dat is een vierkant van 25.000 bij 25.000 L. Dat bevat drie stroken. De bovenste strook is 10.000 L breed. Daar wonen dan de Levieten. De middelste strook is ook 10.000 L breed. Daar wonen de priesters. En de onderste L, de onderste strook, die is dan 5.000 L breed. Daar ligt de stad. Met aan weerskanten van de stad, wijde grond. Maar die middelste strook, waar de priesters wonen... Oh ja, even de naam van de Heere God, van de stad. Dank u wel. De naam van de stad. De Heere is daar. En dat laat al zien dat als de Heere daar wil wonen... het niet alleen op het tempelcomplex een niveauverhoging is van drie stappen, drie etages, maar dat het hele gebied, inclusief de woonplaats van de vorst, iets is waarvan hij zegt, ik wil op niveau wonen. Maar ik wil ook dat mijn volk weet dat ik bij hen woon op niveau. Ik ben de God. En zoals andere profeten dan zeggen, zij zullen dan zeggen, dit is mijn God. Ze zullen trots zijn op de Heere God. Maar omgekeerd, ook de Heere God is trots op zijn volk. De Heere is daar. De strook van de priesters kent ook een driehoek. Het zogenaamde tempelcomplex. En in dat tempelcomplex is de opening gericht naar het oosten. Zo ziet het er straks uit. Als de tempel er staat, als de stad is herbouwd... dan is inderdaad het hele tempelcomplex buiten de stad Jeruzalem. Jeruzalem is een niet ommuurde stad, zegt Zacharia. Er zijn dus geen muren meer om de stad, want ja, er zijn geen vijanden meer, dus waarom zou je muren hebben? Maar een eentje buiten de stad, namelijk in de strook waar de priesters wonen, daar is de tempel. Van buitenaf in de stad goed zichtbaar. Maar je zult dus altijd door het woongebied van de priesters heen moeten gaan om als volk terecht te komen in de tempel om daar je offers te gaan brengen. De Heere is daar. Zo heel kort samengevat. De situatieschets die we in het laatste hoofdstuk aantreffen, als we kijken naar de verdeling van de stammen, naar de plaats waar de vorst woont en dit grote vierkant in het midden met die naam. Het is alsof Jeruzalem als naam is vervangen door die ene naam. De Heere is daar. Nog even terug naar die stroom die uit de tempel gaat. Die beweegt zich dus in het richting van het oosten. En dan komt die strook water, die beek, uit in wat we nu noemen de Dode Zee. Lees dan even nog terug in vers... Ja, ik lees even vanaf vers 8 van hoofdstuk 47... Hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waarheen deze beek komt zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers zullen staan vanaf Engedi tot En Eglaim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk zoals de vis in de grote zee. En Eglaim ligt in het noordelijkste puntje van de Dode Zee. Engedi ligt aan de westkant, midden in de langste rand van de Dode Zee. Kortom, die hele kust, zegt hier de Heere God tegen Ezechiël, staat vol met vissers. Nou, u hebt vast wel langs de waterkant, langs een kanaal, een visclub zien bezig zijn met vissers. Allemaal mensen die het heerlijk vinden om een poosje langs de waterkant een visje te vangen. Maar langs de Dode Zee moet je vandaag niet gaan zoeken naar mensen die lopen te vissen. Daar is namelijk niks te vissen. En in het Messiaanse Rijk gaat die tempelbeek ervoor zorgen dat dat dode water van de Dode Zee levend water gaat worden. En dat het dus vol is van alle soorten vis die je ook in de Middellandse Zee kunt tegenkomen. Dat is levend water. Dat is even de oplossing van het milieuprobleem, even tussen haakjes. Daar kan geen milieuconferentie tegenaan. En laat de wereld zijn milieuproblemen maar even oplossen. Hier staat en op vele andere plaatsen, als de Messias komt, is het hele milieuprobleem in één keer opgelost. Ja, er zullen nog kleine herinneringen zijn, zegt vers 11. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Alsof de Heer ook het Messiaanse Rijk wil laten weten, af en toe hier en daar een kleine herinnering. Een soort klein museumpje van hoe het was voordat de Messias kwam. En dat men dan in één keer gaat vergelijken en denken, hè, was dat de situatie voor de komst van de Messias? En hebben wij in de Dode Zee nu het water waar we allemaal levende vissen uit kunnen gaan eten? Ja, dat verschil zal nooit zo groot zijn als straks in het Messiaanse Rijk. Vooral als het levende water ervoor gezorgd heeft dat het water van de Dode Zee weer vol zal zijn van vissen. Vers 12, van langs de beek, langs de oever ervan zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Vergeet nooit, zegt God in Ezechiël. En dat zal het volk straks in het Messiaanse Rijk ook nooit vergeten. Dat al die zegen, dat wonder dat dit water zo veranderd is en dat alles aan vruchten en bomen te genieten valt en genezing zal bewerken, dat dat allemaal te danken is aan die stroom van levend water die uit die drempel uit het huis van God komt stromen en zijn weg gaat vinden naar de Dode Zee. We leven nog niet in duizendjarig rijk. Maar wij zijn vandaag van die kinderen van God, waarvan de Heer in Johannes 7 zei, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dit is wat je noemt vandaag zegen voor je omgeving. Dat is wat Abraham al hoorde toen hij uit Ur der Chaldeeën kwam en in het land kwam en zei, en dat de Heere God tegen hem zei, Abraham, ik zal je zegenen, maar wees een zegen. Nou, dat is nog eventjes voor Abraham en voor zijn nageslacht. Maar denkt u dat wij als kinderen van God met zo'n geweldige zegen, om jezelf een kind van God te mogen noemen, om te weten dat de Heer Jezus ons straks komt halen om ons thuis te brengen in het huis van mijn vader, dat wij op aarde als kinderen van God niet zo zouden kunnen functioneren, dat al die stromen van levend water er niet uit kunnen komen? En ik durf met de hand op het hart en met de hand op het woord van God te zeggen, als wij als kinderen van God in die laatste dagen voor de komst van de Heer Jezus stuk voor stuk zo'n levende stroom zouden vormen naar onze omgeving toe, dat de wereld alleen al in onze nabijheid er anders uit zou zien dan vandaag. Niet dat wij dat nou zo kunnen, want die stroom komt niet uit ons, maar die ontstaat inderdaad in het heiligdom. Dat water wat in ons komt en wat eruit gaat en wat doorgegeven mag worden, is iets wat wij gekregen hebben. U hebt het om niet ontvangen en u geeft het om niet. Dat is zegen. En geef de Heer u ermee genade om zo te zijn tot een zegen. Hoofdstuk 48 aan het einde. Daar wordt gesproken in vers 30. Dit zijn de uitgangen van de stad. En dan komen er poorten. En dat is merkwaardig. Er zijn geen muren, maar er zijn wel poorten. Ja, maar die poorten zijn er ook uitgangen. Je hoeft er niet door naar binnen, maar er gaat wel iets door naar buiten. Er gaat namelijk zegen door naar buiten. Als God Abraham roept, dan zegt hij daarbij: in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En er zal nooit zoveel zegen uit het nageslacht van Abraham komen als dan straks in het Messiaanse Rijk. Al die 12 poorten, 3 aan alle kanten, die zullen continu stromen van zegen gaan opleveren. Vers 31. De namen van de poorten, dat zijn de namen van de 12 stammen van Israël. Alsof iedereen die kennis gaat maken met die zegen, en dat zal dus de hele wereld zijn, altijd zich realiseren: de afzender is Israël. Is één van de stammen van Israël. De hele wereld zal dankbaar zijn met zo'n volk, maar vooral zal dankbaar zijn met zo'n God, die in dat Messiaanse Rijk bij zijn volk gaat wonen, en de hele wereld zal dat gaan merken. Jesaja zegt in hoofdstuk 2 vers 1, een van die vele prachtige profetieën die over die Messiaanse tijd gaan: in het laatste der dagen zal de berg des Heren vaststaan als de hoogste van de bergen. Ja, hoe het geografische landschap eruit gaat zien. Nu lijkt dat nog niet zo dat er buiten Jeruzalem een berg zal zijn die de hoogste van de bergen zal zijn, waarop de tempel zal kunnen worden gebouwd. Maar er zullen nog wel wat aardbevingen plaats gaan vinden voordat het zover is. Kortom, laat dat maar aan de Heer over. Zijn woord staat vast. En als Jesaja dit al zo heeft gezegd, dan gaat het inderdaad gebeuren dat de Heere gaat wonen op zijn berg als de hoogste van alle bergen. Het bracht mij in gedachten terug naar een hele andere situatie. We dachten even terug aan Abraham, de aartsvader. Maar zijn kleinzoon Jacob is op de vlucht voor Esau in Genesis 28. U weet hoe hij het voor elkaar gekregen heeft om de grote zegen te krijgen. Esau woest en hij zoekt Jacobs leven. En Rebecca zegt: joh, je gaat maar even naar mijn familie. En zo gaat Jacob van Beerseba op weg naar Mesopotamië, naar het noorden. En dan rust hij daar op de plek die nu genoemd wordt het heilige offer. En als hij daar slaapt, dan ziet hij de hemel open en een ladder waarvan het uiteinde in de hemel komt. Engelen opstijgen en neerdalen. En dat de Heere God vanaf dat bovenste plek Jacob de belofte doet: Jacob, ik ga jou zegenen. Je bent wel op de vlucht, dat heb je aan jezelf te danken. Dat zegt de Heer God er allemaal niet bij, maar dat weet Jacob heel goed. Maar God weet Jacob te overtuigen. Jacob, ik ga jou zegenen. En jij komt hier terug en dit is voor jou en voor jouw nageslacht. De aartsvaderlijke belofte die hij aan Abraham deed, die geeft hij over via Isaac aan Jacob. Jacob de vluchteling, die krijgt dit in dat visioen aangereikt. En dan zegt hij: de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Dat is heel ver in het verleden. En nu kijken wij naar de verre toekomst. Of misschien ook wel de nabije toekomst, als het Messiaanse Rijk er is. En als die tempel er is en de stad er is en daar de naam wordt gegeven: de Heere is daar. En ik denk dat net als aartsvader Jacob, zijn nakomelingen dan tot verbazing zullen zeggen, elkaar aankijken: we hebben het niet geweten. Zal hun verstand, hun inbeeldingsvermogen te boven gaan? Alle nakomelingen komen terug in de 12 poorten van die stad. En als Jacob dit visioen gezien heeft, kan hij het u niet bevroeden hoe God dat straks in de toekomst gaat uitwerken. Maar na honderden jaren falen en Ezechiël daar bij de ballingen in Babel zit en meegenomen wordt naar die plek, daar in Israël, dan ziet Ezechiël hoe de Heere God inderdaad tot zijn doel gaat komen met al die nakomelingen van deze Jacob, van dit Israël. En dan noemt Jacob die plaats Bethel, huis van God. Het was mij een enorm voorrecht om dit indrukwekkende boek met u te mogen doornemen op een plaats die ook zo heet. En het is mijn grote verlangen dat dit zo blijft hangen door de werking van Gods geest, dat wij hier niet gekomen zijn zo weggaan zoals we gekomen zijn. Maar u herinnert zich nog uit de vorige avond dat als we via de Zuidpoort binnengaan, we door de Noordpoort weer naar buiten gaan of andersom. Ja, u gaat straks via die deur weer naar buiten. Maar ik bedoel geestelijk gezien dat we er anders uitgekomen zijn dan daarin gekomen zijn. En dat God ook met ons in deze laatste tijd voordat hij hier komt nog een werk van genade mag doen. Tot zegen voor iedereen in onze omgeving, voor ons en voor onze huizen. En tot glorie van zijn grote naam. Geef God ons die genade. Amen.